Dank je wel. Halleluja. Heerlijk om zo te zingen. Een van de liederen was van mijn lievelingsband, Casting Crowns. Dat was het middelste lied. Geweldig, zo mooi. Mooi, hè? Ja, vind ik ook. Zo Jezus gericht, fantastisch. Ik zal even kort voorstellen. Ik ben Machiel Jonker. Woonachtig in Annapolona, dorpje van Ewijksluis. Als je 200 meter verder gaat, dan krijg je natte voeten, zeg ik altijd. Ja, tegenwoordig komt Arjan daar vaak langs, als hij richting Den Helder gaat, als het goed is. En getrouwd met Yvonne, alweer bijna 47 jaar. Ja, ik ben oud, ik weet het. We hebben 5 kinderen gekregen van de Heer, volgen de Heer allemaal. Een grote zegen, we hebben 12 kleinkinderen. En dus wij verwachten elk moment het overgrootouderschap. Tenminste, elk moment. Ja. Ik ben zelf even kijken, op 17-jarige leeftijd tot geloof gekomen. Zo gaaf om hier jonge mensen, zoveel jonge mensen te zien. Met een heel leven nog voor je, van bruikbaarheid voor de Heer en leven voor de glorie van God. Halleluja. Amen. Fantastisch. Wat een zegen. En er is zoveel hoop voor de kerk, hè? De kerk gaat nooit verloren, hoor. Lokale kerken kunnen wel eens door moeilijkheden gaan, maar de kerk van Jezus Christus, hij is opgestaan, dus dan moet zijn lichaam op de een of andere manier ook zijn opgestaan of zo. Nou ja, goed. Daar komen we misschien nog wel een beetje op. Ik ben ook jaren, een jaartje of 9 voorzitter geweest van de VPE. Wie weet wat de VPE is? Kijk. Dat is ook de reden van de contact met Arjan. Arjan is een zendende organisatie formeel voor zijn rol als krijgsmachtspastor. Ja, dus dat heeft daarmee te maken. De VPE is internationaal Assemblies of Gods. En Assemblies of God, whatever dat betekent eigenlijk de gemeente van de Heer, niks anders. Hè. Maar wereldwijd zijn 70 miljoen mensen daarbij betrokken. En met een groot verlangen dat een van die 2033 doelen, 2033, dat er 1 miljoen lokale kerken zijn wereldwijd. En dat gaat snel nu. Maar goed, tot zover dat inderdaad. Wie van jullie heeft een Bijbel bij zich? Of een app of weet ik veel wat? Ik lees uit de HSV, ik weet niet of dat de gewoonte is hier, maar misschien kunnen we opstaan in Johannes 20. Johannes 20. Want die tuinman, wat is dat nou? Wij wonen in een kangoeroewoning, oftewel we woonden met 4 generaties. Mijn vader van 99, niet meer inmiddels. Maar onze kinderen en kleinkinderen woonden ook bij ons in een aantal in elk geval. En een van die jongens die, stom, die noem ik gewoon Hendrik Jan de Tuinman. Slaat er ergens op? Nee, helemaal nergens op. Maar goed. Maar het gaat een beetje over die tuinman en meer. Johannes 20, vers 1 te beginnen. Daar staat dan op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag 2 engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde, ander aan de voeteneinde. Van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, mevrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman, heb je hem? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, betekent mijn meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Vorige week Pasen, mag een beetje vervolgen op Pasen. Maria Magdalena. De kerk heeft haar in de geschiedenis eigenlijk altijd een beetje geportretteerd als een vrouw van slechte zeden. Staat nergens in de Bijbel. Hè? Dus maar de vraag. Ze is wel een vrouw die bevrijd is van 7 demonen. Zegt de evangelist Marcus. En de eerste mens ever, wat een voorrecht, die de opgestane Heer gezien heeft. Een vrouw. Bijzonder. Beschreven door Johannes. Volgens de laatste theologische ontdekkingen neemt men meer en meer aan dat Johannes niet het jongste, maar het oudste evangelie is. He, maar ook typisch Johannes, we gaan wat typische Johannes dingen ook ontdekken vanmorgen, is dat hij wijst op de goddelijkheid van Jezus. Elk van de evangelisten hebben iets soort van speciale focus. Maar hij spreekt veel over dat Jezus is God. En met allerlei lagen van diepte en van symbolen. En dat is, ja, mind-blowing. By the way, de Bijbel is mind-blowing. Amen. Echt. Ik ben al, hoe lang ben ik bekeerd? Toen ik 17 jaar was, heb ik een ontmoeting met Jezus gehad in mijn slaapkamer. Sinds die er totaal veranderd. En ik kan echt zeggen, na al die jaren, het wordt niet saaier hoor. Het wordt ook niet gewoner. Het wordt mooier. Het wordt rijker. En een paar ouderen onder ons, die knikken al heel hard. Ja, dat is mooi. Dus jongelui, als je pas onderweg bent, het wordt alleen maar mooier. Niet makkelijker. Dat is een ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Goed, Maria Magdalena, het was natuurlijk een rollercoaster voor haar. Hè. Het is ongelooflijk, maar een week hiervoor, moet je rekenen, was die intocht in Jeruzalem en heel het volk ging helemaal uit zijn dak, want de Messias komt. En hoe enorm de teleurstelling dat die zinderende verwachting in één keer is afgekapt door het meest gruwelijke wat je in die tijd maar kon voorkomen. Vlees spijkeren op hout, dat doet een mens niet. Maar de Romeinen deden dat wel. Afschuwelijk. We hebben ooit wel eens een inbraak bij ons thuis gehad. Tegelijk stond er hulpverlening omheen of wij getraumatiseerd waren. Nou, helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je zoiets meemaakt, dat je alleen al door het kijken getraumatiseerd bent. Het is, nou, verschrikkelijk. En dan staat zij daar, ontgoocheld. En dan ook nog met het meest verse gerucht, lijkroof. Het lichaam is weg. Verschrikkelijk. Terwijl zij net van plan was om dat lichaam haar laatste liefde te bewijzen. Te verzorgen met oliën enzovoort. 3 dagen van een rollercoaster. En dan gaan we gewoon die tekst wat belangst. We blijven morgen heel dicht bij de tekst. Als jullie het goed vinden. Want dan staat er in vers 11, en dan gaan ze vers voor vers wat bij langs. Dan staat er in vers 11, maar Maria stond huilend buiten het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. Nou, van dat huilen kunnen we ons denk ik allemaal wel iets voorstellen. Huilen is niet verkeerd, by the way. Huilen is goed. En al die jaren die je Jezus gaat volgen, gaan ook tranen vloeien. He, dat hoort erbij. Dat is zo essentieel. Maar zij huilde, zij miste Jezus. Ze kon die laatste betonen van liefde niet meer geven. En dan al huilend kijkt ze naar binnen en ziet 2 engelen. Apart, kennelijk niet gezien door Johannes en Petrus die daarvoor ook naar het graf gingen. Apart. Maar Maria ziet 2 engelen. En hier is gelijk al een eerste Johannesjuweeltje. Want misschien degene die wat bijbelkennis hebben van het Oude Testament weten dat ook 2 engelen tegenover elkaar zitten op de plaats waar het offer gebracht werd. Hè? Het lichaam van Christus. Voor ons. Zij zitten er tegenover als het ware vol bewondering dat God mens is geworden. En vol bewondering dat God zelf de zonde op zich genomen heeft. Een vlekkeloos lam. Fantastisch. Daar kijken engelen naar. Ik weet niet wat jullie voor gaat. Wie van jullie heeft wel eens een engel gezien? Ik bedoel niet een soort, ja, echt waar? Zo, ik kon eens met je praten. Fantastisch. Ik heb wel eens het idee dat er engelen zijn. Maar ik heb wel gezien, ja? In een visioen, ja. Ja, oké. Okay. Dat is even de vraag, wat heeft zij hier gezien? Maar ik denk dat als ik een engel zie, dat ik gelijk jullie ga bellen. Ik heb engelen gezien. En maar wat valt op? Het lijkt alsof het haar totaal niks doet. Heel apart. Zij reageert lauwtjes. Voor mij zit er gelijk een les in. En de les is, wat mij betreft deze, laten wij niet uit zijn op allemaal mogelijke spirituele hype-ervaringen. Want dat kunnen ook weer dingen op zichzelf worden. Het gaat om de ontmoeting met Jezus Christus. Punt. Toch? Want het kan zomaar, hè? Mensen kunnen zomaar, ik heb dat ervaren, ik heb dat ervaren, ik heb dat meegemaakt. Ik vind het allemaal prima, zolang het naar Christus leidt. En goed, zij is niet onder de indruk, helemaal niet. En zij huilt. En de reden van haar huilen is, waar is het lichaam van Christus? Waar is hij? En dan vers 14, toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Als je de tekst goed leest, gaan we vers 15 ook gelijk, toch nog even lezen. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar vrouw, waarom huilt u? Nou, echt wel later zie je dat zij zich nog een keer omdraait. Dus eigenlijk als je de tekst heel analytisch leest, dan staat er, zij keerde zich om. En even later, als Jezus haar naam noemt, staat er weer, en zij keerde zich om. Dus strikt genomen heeft ze dit gedaan en heeft ze dit gedaan. Maar dat is niet zo, hè? Dat is niet zo. Maar zij keerde zich om bij de eerste keer. En dan zou je zeggen, ze ziet Jezus. Wauw. Kennelijk kun je dus omkeren op een zodanige manier dat je het toch niet pakt. Kennelijk is een soort omkeren, een soort bekeren mogelijk, waardoor het toch niet met heel het hart is of zo is. Ik weet het niet wat voor woorden je daaraan moet geven. Althans, ze heeft nog niet door dat het Jezus is. Misschien ook wel de vraag is dan, waarom draaide ze zich dan überhaupt om? Misschien hoorden ze iemand aankomen. Misschien wel, en dat denk ik eerder, als engelen de Zoon van God zien, gaan ze aanbidden. Dus ik denk dat ze aan die engelen in dat graf, die hebben daar gerust niet zo gezeten toen Jezus aankwam, die gingen over in aanbidding. Daar gebeurde iets bij die engelen. Want hem moeten alle engelen Gods huldigen. Er is iets gebeurd aan die engelen. En waarschijnlijk dat de reden was dat zij zich omgedraaid heeft. Ja, bijzonder. Bijzonder. En dan denkt zij dus dat het de tuinman is. Oftewel personeel, een personeelslid van Jozef van Arimathea. Iemand die gewoon de tuin doet. Dat denkt zij. Apart. Toch is dit hier alweer een typisch Johannesjuweeltje. Want in bepaalde zin van het woord is God een tuinman. Hij was degene die elke dag wandelde in de tuin. Hij was degene die dagelijks mensen ontmoette, Adam en Eva, in de tuin. Hij was de tuinman. En je kunt je afvragen, waarom noemt Johannes hem hier zo? Want reken maar op één ding, is niet één woord in heel die Bijbel die er toevallig staat. Ik geloof in de inspiratie van de hele Bijbel en dat elk bijzonder woord bijzonder is. Zelfs dit woordje en, ik heb eens een keer een openbaring gehad over het woordje en God. Er gaat een wereld voor je open gaan. Maar hier het woord tuinman. En ik denk dat dat daarmee mee te maken heeft. En eigenlijk is in de opstanding van Jezus Christus is al de totale overwinning staat vast. Toen kon Jezus zeggen, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. De dood was overwonnen. De overwinning staat vast. En er is als ware dat hij zegt, we gaan richting de grote tuin. En daar bedoel ik mee een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij zijn onderweg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Halleluja. Fantastisch. En waarom is dat zeker? Omdat de tuinman is opgestaan uit de dood. En er zal ooit een tijd komen, zegt de Bijbel, en met alle gekke dingen die er gebeuren op de wereld vandaag de dag. Maar dan zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Daar gaan we naartoe. En dat staat zo vast dat Johannes zegt, de tuinman. De tuinman. Ze denkt dat het de tuinman is. Maria heeft op dat moment geen enkel clue, geen idee wat er gebeurt. Personeelslid van Jozef van Arimathea, vers 10 dat we niet gelezen hebben, zegt ook omdat zij de schriften nog niet kenden. Dus het is handig om de Bijbel te kennen. Ja, omdat zij de schriften nog niet kenden, hadden ze niet door van de opstanding van Christus. Maar dan staat ze op het punt om die mega, als eerste mens ever, de zoon van de levende God, waarachtig God en waarachtig mens, voor ons dood gegaan, voor ons gestorven, voor ons tot zonde geworden, voor ons die dood verslonden, ik hou van het woord verslinden, voor ons de dood verslonden. En dan ziet zij als eerste, ziet zij die opgestane Heer. En Maria, ben je klaar voor die mega nieuwe ontdekking over Jezus? Feitelijk, op dat moment kan je zeggen, was zij op dat moment had zij een historisch geloof. Zij geloofde in dat Christus er geweest is. Strikt genomen, hè? En op een hele subtiele manier kan mijn geloof een historisch geloof worden. Als ik alleen maar leef bij wat ik ooit met Jezus heb meegemaakt. Of alleen maar leef bij wat het woord over hem zegt, wat geweldig is. Maar ik wil openstaan voor elke nieuwe inzicht over Jezus Christus. Er is 47 jaar ben ik onderweg, geen seconde uitontdekt. Er is meer te zien, te ontdekken over Jezus. Als apostel Paulus, die grote apostel Paulus, die man die de toenmalige wereld omgekeerd heeft, als hij zegt, ik wil maar één ding. Weet je wat ik wil? Ik wil maar één ding. Dat is hem kennen. En dan zegt hij erbij in de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Ja, maar het kan zomaar dat wij een historische toch een beetje, als ik elke zondag naar de kerk ga, maar als het al een tijdje terug is dat ik echt contact met de Heer heb gezocht, heb ik eigenlijk een historische Jezus die ik dien, strikt genomen. En dat wil ik niet. En dat is er geen geloof, dat is geen verwachting. Dat was bij Maria ook, dat is geen geloof meer en geen verwachting meer. Zij kende de Jezus van gisteren, niet de Jezus van vandaag. En wie van jullie wil de Jezus van vandaag kennen? Halleluja. Hij, de Jezus van vandaag. En dan vers 16, dan, terwijl hij haar eerst mevrouw genoemd heeft, in vers 16, jullie lezen mee, ja. Zegt zij Maria. Zegt Jezus Maria. Zo persoonlijk als het maar zijn kan. Ik denk dat het zo geweldig is. Hij kent jou ook bij je naam, wist je dat? En als hij jouw naam noemt, dan doet hij dat niet zonder emotie. Want jij betekent zoveel voor hem. Absoluut. Maria. Maria. En als door een bliksem getroffen, ik weet niet hoe je dat moet beleven als je denkt dat iemand er niet meer is. Zelfs nog zijn lichaam is weg. Hoe je dat ten diepste moet beleven als je in één keer tot die totale veranderde ontdekking komt dat het totaal anders zit, dat hij leeft. Geen idee. Geen idee. Maar op de een of andere manier, haar hart moet opgesprongen zijn, ze moet zijn stem herkend hebben uit duizenden toen hij haar naam noemde. En zij zegt, Jezus, Rabuni, mijn meester. Bijzonder. Niet de historische Jezus, maar hij leeft. Niet de Jezus die ik tot nog toe ken, maar de Jezus die ik steeds meer ga leren kennen. De Jezus van vandaag. Hebreeën 13 vers 8 zegt, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ken je hem gisteren? Misschien als bij Maria 3 dagen geleden, dat je voor het laatst hem kende. Is je beeld bepaald bij wat je tot nog toe van hem kent? Of is dit vandaag voor jou? En dan is het heel grappig trouwens, dat ieder woord is belangrijk in de Bijbel. Maar zij verwacht een liggende Jezus, hè? Een lijk, een gestorven lichaam. Zij verwacht een liggende Jezus, dan staat hij. En dan zegt hij ook nog, ik ga naar de hemel varen. Dus de totaal andere beelden komen er als die diverse ontmoeting met de Heer Jezus is. Zo net zei ik al eventjes, dat er staat in vers 12, zij keerde zich om. En dan staat het vervolgens, en zij keerde zich nog een keer om. Mijn vrouw schildert. En ik moet heel eerlijk belijden dat ik geen cultuurbarbaar ben, maar niet per se een museumbezoeker ben, zeg maar. Maar ik ken wel het fenomeen, als we dan samen naar zo'n schilderij van haar kijken, die zijn wat abstracter van aard, je blijft ontdekken. Je weet niet, oh, dat heb ik er nooit in gezien, wat bijzonder zeg. Heeft een schilderij waarin per ongeluk een leeuw en een lam tevoorschijn zijn gekomen, niet bewust geschilderd. En dan kan er in één keer zoiets zijn, hé, een leeuw, hé, een lam. Dat heb je als je focust. Als je focust, ga je dingen ontdekken die je anders nooit ziet. Wie van jullie heeft het boek van Eindelijk Thuis van Henry Nouwen gelezen? Prachtig boek, prachtig boek. Maar hij beschrijft daarin hoe hij dagen gezeten heeft voor het schilderij van Eindelijk Thuis van Rembrandt. En ontdekte en ontdekte en ontdekte. Waar je aandacht geeft, dat groeit. Je aandacht geeft aan de Heer Jezus Christus, dat groeit. Groeit hij in je leven. En zo kijkt zij voor die tweede keer, het had het woord in het Grieks strefo of epistrefo, dan keert zij zich om, precies hetzelfde woord als staat in 2 Korinthe 3 vers 16. Telkens als iemand zich keert tot de Heer, wordt de bedekking weggenomen. Dat is precies wat hier gebeurt. Zij keert zich echt tot de Heer. Ze wordt gegrepen in haar hart. Zij keert zich echt tot de Heer. Ze zegt, Jezus! Hij leeft. En dat is, 2 Korinthe 3 vers 16 zegt, telkens als iemand zich keert tot de Heer. Elke keer, net als Henry Nouw, als je stoel zet bij dat schilderij, dan wordt de bedekking weggenomen. Dan ga je iets van hem, meer van hem ontdekken. Ik kom nog even terug naar vers 15. Vers 15, daar staat heel die hele eenvoudige zin. Dat Jezus zegt tegen haar, vrouw, waarom huil je en wie zoek je? Deze week in de nacht van donderdag op vrijdag was het. Midden in de nacht, zonder dat ik wakker geworden ben, was het alsof de Heer in mijn slaap aan mij vroeg. Is het je wel opgevallen dat ik niet vroeg, wat zoek je? Maar wie zoek je? En ik werd wakker. Ik denk, ik moet eens nagaan. Staat er echt in de Bijbel niet wat zoek je, maar wie zoek je? Ja. En ik geloof dat daar zo'n essentie in zit. Omdat we op de een of andere manier gewired zijn om iets te zoeken. Dingen te zoeken. In de VPE hebben we een hele reis gemaakt over onze identiteit. En we hebben ontdekt dat er heel veel dingen, zelfs geestelijke dingen, weg kunnen leiden bij Jezus Christus. Dan worden mijn kerk, mijn bediening, mijn salving, mijn ervaring, of hoe groeit mijn gemeente en wat moet ik doen? En je zoekt dan wat, iets. Maar de essentie van heel de Bijbel, en we hebben het gezongen, de essentie van heel de Bijbel is wie zoek je? En is het als het ware als die tuinman, wetende dat die grote tuin komt, wetende, want we gaan naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die wij niet zelf eventjes kunnen maken, dat doet hij. Maar hij roept als het ware door de geschiedenis heen, over de mensheid. Wie zoek je? Wie zoek je? En hij zegt niet, wat zoek je? Want die zijn mensen die zoeken wat? Ik ook, en dat mag. Ik zoek vrede. Maar dat is niet de vraag, wat zoek je, maar wie zoek je? Ik zoek misschien genezing. Dat is niet de vraag, wat zoek je, maar wie zoek je? Ik wil dat mensen tot Jezus komen. Dan is niet de kernvraag, wat zoek je, maar wie zoek je? Ik wil, en noem het allemaal maar op, ik wil dat mijn kinderen allemaal Jezus volgen. Dat doen ze, by the way. Niet wat zoek je, maar wie zoek je? En Jezus roept het door de tijden heen. Hij roept het tegen ons vanmorgen. Voor mij was het heel nieuw. Interessant hoe de meeste kleine dingetjes in de Bijbel, dat er een wereld voor je open kan gaan. Enkel, ik zeg niet wat zoek je, maar wie zoek je? Zo de kern. Ja. En wat vragen die mogen. Maar dit is wel essentie, ook focus. Vrede, overwinning, genezing, vrede op aarde. Een goede uitslag vandaag voor de verkiezingen in Hongarije. Ik weet niet of jullie het volgen, dat is heel belangrijk. Maar laten we Jezus maar zoeken. Wie zoek je? Wie zoek je? En hij vroeg niet om informatie. Dan gaan jullie straks, dan ga ik eindigen. Een mooie markt houden. Nog één juweeltje dan uit het Johannesevangelie. We hebben niet gelezen, maar er staan een paar versen daarvoor. Namelijk in Johannes 20, vers 5 en 7. Dat is het verhaal wat hier vlak voor afspeelde, namelijk dat Petrus en Johannes het graf ingingen. En dan staat er, toen zij naar binnen gingen, Petrus ging naar binnen, Johannes niet. Ja, Johannes ging pas later naar binnen. Toen ze naar binnen gingen, toen vonden ze het doek waarmee het hoofd van Jezus omwonden was, vonden ze keurig netjes opgerold. Dat lag apart. Als je het gelezen hebt, vers 5 staat. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet heen. En vers 7. En de zweetdoek die op het hoofd geweest was, zag hij niet bij die andere doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wat zegt mij dit? Wie is het hoofd? Wie is het hoofd? Dat is Jezus. Is zijn werk af of is zijn werk niet af? Het is volbracht. Het is klaar. Voorts afwachtende. Het is helemaal af. En zeker is voor ons in de hemel. En zeker, hij bidt nu voor jou en voor mij. Zeker. Maar zijn werk is af. Zijn werk op aarde is gedaan. Er hoeft niets aan toegevoegd te worden. De zonden zijn weggedragen. Gelukkig ook die van mij. Mijn schuld is vergeven. De dood is overwonnen. Het is af. Volkomen klaar. En dat doek ligt apart op een plaats. Maar de doeken van het lichaam, wie is trouwens het lichaam hier? Dit is het lichaam. Die liggen niet netjes opgerold. Die liggen daar ergens. Wat zegt mij dat? De kerk is nog niet klaar. Er is werk aan de winkel. Er is veel te doen. En we zullen niet in activisme vervallen. We zullen niet ren-je-rot-christenen worden. Kijk uit voor ren-je-rot. Niet doen hoor. Rustig leven. Gebalanceerd leven. Vanuit de tegenwoordigheid van God. Maar er is wel werk te doen. En pak die winselen maar op die daar liggen. Je hebt ze nodig. Opstandingskracht van Jezus zit daar als het ware in. Weet je, beeldspraak allemaal, hè? Begrijp je wel. De opstandingskracht van Jezus zit daarin. Het zijn de winsten van de opgestane Heer. Halleluja. En de kerk heeft werk. De kerk heeft werk te doen. Ga stil zijn voor de Heer. En we gaan naar het einde van deze preek. Dan gaan we een lied luisteren zo direct. Maar Heer, dank u wel dat u tot ons roept. Halleluja. Ik ben er zo blij mee, Heer. Dat u onze aandacht zoekt. Niet wat zoek je, maar wie zoek je. En ik bid, Heer, dat deze drie woorden met ons mee zullen reizen. Vandaag, morgen. Alle dagen van ons leven. De rest van ons leven. Wie zoek je? Misschien dat je op dit moment ook in je hart geraakt wordt, of dat je iets wilt toepassen. Weet je, het is nou niet een moment om te zeggen van, wil de pianist naar voren komen, laat een mooi gezalfd deuntje spelen. Maar antwoord God. Antwoord God, als je ergens door het woord van God het tot je gesproken heeft. En misschien moet je bepaalde wat voor dingen even laten liggen. En wat vraag heeft te laten liggen. En dat je gaat naar wie? Naar hem. Bron van alles. Het enige wat nodig is. Het enige wat nodig is. Heer, dank u voor deze mooie gemeente. Dank u, Heer, voor de markt die zo direct komt. Dank u, Heer, dat er die doeken van die opgestane Jezus, als het ware klaar liggen, waarbij we ons mogen bekleden om uw werk te doen. In uw kracht en in uw afhankelijkheid. In Jezus' naam. Amen. Amen.